Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 139, het eerste vers. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. 139 en daarvan het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het Hooglied, en wel het vijfde hoofdstuk, Hooglied 5. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, misgades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en word dronken, o liefsten. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drukten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij. Zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een berken van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 138, vers 1, 2 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer en wat er verder volgt. 138, vers 1, 2 en 4. Ondertussen zal er worden gecollecteerd en de collecte is vandaag voor het vervoersfonds. De kerk en de schulden, het vervoersfonds van de Lodensteinschool en de Hoornbeekschool. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, afgelopen maandag hebben wij stilgestaan bij Hooglied 4, het 16e vers. U heeft daar waarschijnlijk van de week nog verder over nagedacht. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, doorwaai mijn hof. Want ik sta hier natuurlijk te preken, zodat u die woorden overdenkt, meeneemt in uw gebeden, meeneemt in uw gesprekken, meeneemt in uw gedachten en in uw meditatie, zodat dat woord van God vrucht mag dragen in uw leven, dat het neerwaarts een wortel zal schieten, zo zegt de Heer Jezus dat, zodat dat woord van God ook een plaats krijgt in uw ziel en in uw hart, en dat het ook opwaarts vruchten zal mogen voortbrengen van bekering en geloof. En wat is dan dat zestiende vers uit het vierde hoofdstuk een belangrijk vers? Het gaat immers om het verlangen naar de geest en de gemeenschap door de geest. Want we lezen in het vierde hoofdstuk, het laatste vers, dat de bruidskerk, de bruid dus zegt, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vrucht. Het werk van de Heilige Geest, dat is het verheerlijken van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft gezegd, die zal mij verheerlijken. Het werk van de Heilige Geest is dat hij plaats maakt voor Christus. En daar waar de Heilige Geest werkt, komt ook dat verlangen van de dichter uit het Hooglied. O, dat mijn liefste, o, dat Christus tot zijn hof kwamen, tot zijn tuin en aten van zijn edele vrucht. We hebben gezegd dat dat gaat om de gemeenschap, om de geloofsgemeenschap met de Heer Jezus Christus. Kijk, dan horen we dat verlangen. Dan horen we de bede eigenlijk van de bruid uit het Hooglied en de bede van de kerk des Heren. Och, dat u de hemelen scheurde en dat u nederkwamt. Zo zijn we vorige keer geëindigd met dat verlangen. Misschien hebt u dat verlangen ook wel. Misschien is er ook in uw leven wel die begeerte naar die geloofsgemeenschap met de zaligmaker. Dat is een heel heerlijk verlangen. Dat is een door de geest Gods gewerkt verlangen. En dat verlangen wordt, zo blijkt, als we het Hooglied verder lezen, door God zelf niet beschaamd. Want nou gaan we vanmorgen verder en dan komen we bij Hooglied 5. En u hebt net al bij de ouderling van dienst gemerkt dat dat een heel belangrijk hoofdstuk is. Dat het een hoofdstuk is wat we niet ijskoud wat kunnen voor gaan lezen. Een hoofdstuk niet waar we eens een mes in moeten zetten en klopt dit wel en klopt dat wel en is dat wel goed. Want dan hebben we het al lang bedorven. Er zijn lieden die op die manier omgaan met de schrift. Ze snijden er wat uit. Ze zeggen dit klopt misschien wel en dat klopt niet en dat klopt niet. Alsof God zelf zijn heilige mond niet open doet en ons iets wil vertellen van de grote geheimen van het zalig worden. Gemeente, laten we de schriften maar staan, zegt Luther. De schrift zullen we laten staan. En wat is het groot als we in de schrift dingen lezen die ons tot in het diepst van onze ziel ontroeren, die ons raken. En zou dat niet moeten raken als we lezen hier in de schrift, mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000 en alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulken is mijn vriend, zulken is mijn metgezel, o gij dochteren van Jeruzalem. En nou leek het ons goed om in dit uur van voorbereiding en ook de volgende week bij de bediening maar wat stil te staan bij Hooglied 5. Bij dat zo ontroerende, indringende hoofdstuk waar we wel eens eerder wat uitgepreekt hebben. Maar deze keer dachten we maar te beginnen bij het begin. En de tekst voor vanmorgen vindt u dan in Hooglied 5 vers 1. We lezen daar het volgende. Ik ben in mijn hof gekomen. Zullen we nu even stoppen? Want dat kan een kind zelfs begrijpen. Er staat dus in de Bijbel, ik ben in mijn tuin gekomen, in mijn hof. Dat is voor een klein kind te begrijpen, dat is voor een ouder iemand te begrijpen. Dat is voor iemand die meeluistert bij de kerktelefoon in ieder geval te begrijpen. En dat staat nu in de Bijbel. En we gaan het zo wel verder uitleggen. Maar denk daar nou eens over na. En leg dat nou eens in uw hart weg. En zeg dan tegen uzelf, is dat nou ook bij mij? Is de Heere nou ook in mijn tuin gekomen, of niet? Of moet de Heere van onze tuin zeggen, dat is een wijngaard met stinkende vruchten? We kunnen dat lezen in Jesaja 5. Een wijngaard met stinkende vruchten. Maar hier komt de Heere tot zijn hof, tot zijn tuin. En dan lezen we, o mijn zuster, o bruid, ik heb mijn midden geplukt, mijn specerij, ik heb mijn honingraten en mijn honing gegeten, ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, o liefsten. Gemeente, dit gaat over Christus en zijn kerk. En dan staan we in de eerste plaats stil bij dat komen van Christus. Ik ben in mijn hof gekomen. We letten in de tweede plaats op de nodiging van Christus. We lezen in het slot van het vers, eet, vrienden, drink en word dronken, o liefsten. Eet, vrienden, drink en word dronken. U begrijpt, dat heeft wel enige uitleg nodig. Want zou de Heere nou willen hebben dat zijn volk dronken over de wereld loopt? Nee, natuurlijk niet. Dat woordje dronken, daar moeten we even naar kijken in onze tweede gedachte. O liefsten. Trouwens, daar moeten we bij dat tweede wel weer opletten. Het staat in het meervoud. De tekst begon in het enkelvoud. O bruid. En als de Heere nodig komt er plotseling een meervoud. Eet, vrienden. Dus niet alleen de bruid, maar ook de dochters van Jeruzalem en zo. Dat zijn de vrienden van de bruidegom. En die zijn nou bij dat avondmaal, wat we volgende week hopen te houden, allemaal welkom. Niet alleen de bruid, maar ook de vrienden van de bruid. Die zijn welkom om bij de koning te eten en te drinken. Maar daar gaan we in onze tweede gedachte nog iets van zeggen. En tenslotte staan we dan nog stil bij het derde. En dan komen we bij hoofdstuk 5, het tweede vers. Ik sliep, maar mijn hart waakt. En daar willen we ook even bij stilstaan. Dat is nou toch eigenlijk wel merkwaardig. Nou is de koning gekomen. Hij nodigt heel vriendelijk en liefelijk. Eet, vrienden. En dan zou je denken in vers 2. De bruid werd blij. Ze heeft vrolijke gezangen gezongen van bevrijding. En dan staat er iets anders. Ik sliep, maar mijn hart waakte. En dat brengt ons ook weer bij een hele belangrijke Bijbelse gedachte waar we eens heel goed over na moeten denken. Ook in de week van voorbereiding, hoe dat nou toch is in ons leven. We kunnen waken of slapen. En hier komen we iemand tegen die slaapt, maar het hart waakt. En wat dat dan betekent, hoe dat we dan precies moeten voorstellen. Nou, daar gaan we dan in onze derde gedachte nog even kort iets van zeggen. Dus het ging over Christus en zijn kerk of zijn volk. We zien in de eerste plaats dat hij komt. We zien in de tweede plaats dat hij nodigt. En we zien in de derde plaats dat er iets aan de hand is met dat volk. Ze slapen namelijk, terwijl hun hart waakt. Geven de Heere dat we in dit uur van voorbereiding onszelf maar nauwkeurig onderzoeken, ook de komende week. Volgende week wordt het avondmaal bediend. En u weet allemaal, dat moet voortdurend geschieden. de heilige doop die we 2 weken geleden mochten bedienen, dat is een sacrament van inlijving. Dat wijst op de wedergeboorte. Daardoor worden we van, dat wijst eigenlijk op de levendmaking. Dat geschiedt door de Heilige Geest, maar het teken daarvan is de heilige doop. Daardoor moeten we ook maar 1 keer worden gedoopt en niet 2 keer. Dat is natuurlijk vreemd als je je laat overdopen en al dat soort dingen meer. Dat is helemaal in strijd met de Bijbel. Naast de doop heeft de Heer ook het sacrament van het heilig avondmaal gegeven. En het heilig avondmaal, dat is het sacrament van voortdurende voeding van zijn kinderen. Kijk, de Heer die wekt dat geestelijk leven. En dat geestelijk leven, dat moet natuurlijk onderhouden worden. Dat is ook met het gewone leven. Als je een kind hebt gekregen, dan heeft dat kind eten nodig en drinken nodig, want anders dan gaat het niet goed groeien. Dan wordt het niet gezond. Dan komt het niet tot een volwassen man. Zo is het in het aardse en zo is het ook in het geestelijke. En we hebben Gods kinderen voortdurend goed en betrouwbaar voedsel nodig. In de eerste plaats wil de Heer dat doen door zijn woord. Kijk, dat kan natuurlijk zijn dat we denken volgende week avondmaal. Ik ken de Heer Jezus niet persoonlijk. Moet ik nou ook deelnemen aan dat avondmaal? Dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. Nou, het antwoord daarop is natuurlijk nee. Want als u de Heer Jezus niet persoonlijk kent, dan moet u niet in de eerste plaats naar het avondmaal, maar dan moet u in de eerste plaats naar het woord toe gaan. En dan moet u bidden en bedelen en zeggen, Heere, nou staat dat in de Bijbel en dat heb u gegeven, maar wil u dat nou ook zegenen in mijn ziel? Het woord komt tot alle hoorders, de onbekeerden, de bekeerden. En dat woord, dat is het middel tot de wedergeboorte, dat staat erin, dat zegt Petrus. En dat woord, dat is ook het voedsel voor Gods kinderen. Dat is het eerst, dat is het gewone, gebruikelijke voedsel wat de Heer geeft. En we zouden natuurlijk aan elkaar kunnen vragen, wat hebben we in de achterliggende week nou tot ons genomen van dat heerlijke woord van God? Wat hebben we eraan gehad? Wat heeft het ons gebracht? Vermaning, troosting, waarschuwing, onderwijzing. Want daar heeft God dat woord voor gegeven. Ik las vanmorgen zomaar regelmatig. Ik ben in 1 Korinthe 16 heb ik gelezen. En dan zegt de apostel Paulus aan het slot: iedereen die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. Maranatha, Maranatha. Nou, dat is een tekst waar je dan de hele dag weer verder mee verder kunt. Iedereen die de Heer Jezus niet lief heeft, is een vervloeking. Ja, dat is een hele scherpe uitspraak in de Bijbel. Ook vanmorgen in ons midden. Waar je best wel heel veel over na mag denken. Iedereen die de Heer Jezus niet lief heeft. Of die nu een wereldling is of een kerkganger. Of u nu wel of niet over allerlei dingen kan praten, of u nog veel of weinig geld heeft, dat maakt allemaal niks uit. Paulus zegt, iedereen die de Heer Jezus niet lief heeft, is voor God een vervloeking. Nou, daar heb je wel heel wat om over na te denken. Ook om over te praten met elkaar. Ook om te bidden. Want als je dan een stukje uit de Bijbel leest, is het natuurlijk goed om daarna te bidden. En jezelf nauwkeurig te onderzoeken. Heb ik de Heer Jezus toch eigenlijk wel echt lief? Als je getrouwd bent, dan hou je van je vrouw. Dat is vanzelfsprekend. Dat is een goed huwelijk. En als ouders hou je ook van je kinderen. Dat is ook bij het gewone, normale gezinsleven. Maar hebben we nou de Heer Jezus lief? Is hij nou in ons leven gekomen? Apostel Paulus vindt dat erg belangrijk en ik denk dat we wat dat betreft maar gewoon ons moeten houden aan de Bijbel. Nou, in die week van voorbereiding, dan moeten we onszelf dus gaan onderzoeken of wij deel hebben aan die genade Gods. En of we dat voedsel, wat de Heer ons toereikt in dat avondmaal, of we daar ook recht op hebben. En dan moeten we onszelf onderzoeken op, in de eerste plaats, wie we nou eigenlijk zijn. Daar komen we zo nog op terug. In de tweede plaats of we nou de Heer Jezus hebben leren kennen of hem hebben gezien. En in de derde plaats of we hebben omhelst met het zaligmakende geloof. En dan gaan we dat doen vanuit Hooglied 5 vers 1. Die dichter heeft gebeden, ik zei het al, om de komst van de Geest en om de komst van de Heer Jezus. Ik heb afgelopen maandag uitgelegd hoe we het Hooglied lezen. Het is een allegorie. En omdat het nu wat drukker is dan vorige week maandag, zal ik dat nog even verder goed uitleggen, zodat u dat heel goed begrijpt. Een allegorie, dat is dat alles een diepere bedoeling heeft. Dus alles wat we lezen, dat heeft een diepere bedoeling. Zo is dat bijvoorbeeld ook in de Christenreis. Bunyan heeft niet een soort boekje willen schrijven over het reizen in de 16e eeuw of zo. Nee, hij heeft een boekje willen schrijven over de weg naar Sion, over het geestelijke leven. En daar gebruikt hij dan beelden voor. Nou, dat is nou ook in het Hooglied aan de hand. De dichter van het Hooglied die schrijft over God in zijn genade en aan de andere kant de kerk, Gods kinderen. En hij doet dat onder het beeld van een huwelijk. Dan heb je een bruidegom en dat is God in zijn genade. En de bruid, dat is de christen. Dat is een gelovige. En hoe is dat nou, dat huwelijksleven? Hoe komt dat huwelijk nou tot stand? En wat betekent dat nu, dat huwelijksleven? Wat betekent dat nu, je omgang met de Heer Jezus? Dat wordt nou in het Hooglied beschreven. De bruidegom, de Heer Jezus, in het licht van het Nieuwe Testament. En de bruidskerk, dat zijn de gelovigen. Hè? Dat zijn allen die de zalving van Christus deelachtig zijn. Nou heeft die bruid gebeden om de komst van de Heer Jezus, van de bruidegom. En dan komt in hoofdstuk 5 het antwoord van de bruidegom zelf. En dan lezen we in de Bijbel, ik ben in mijn hof, in mijn tuin gekomen. Je ziet dus die bruid. Ja, die is in een tuin, een hof. Een tuin met specerijen en met bloemen en alle dingen. Daar is die bruid en daar vouwt ze de handen. En de Heer wil u nou in die tuin komen. En dan komt de Heer naar de tuin. En dan lezen we dat de Heer de bruid ook aanspreekt. Mijn zuster, dat wijst op een hele innige relatie. O bruid, ik heb mijn midden geplukt en mijn specerij. Nu ziet als het ware de bruidegom in die mooie tuin wandelen. Hij plukt wat midden, dat is een speciaal kruid. Hij plukt wat andere zaken, specerijen, die geuren erg. Hij heeft ook honingraten bij zich en honing, dat is een lekkernij. En dan lezen we ook nog over melk en wijn, dat wordt gedronken. Dus die bruidegom die komt bij die bruid in die tuin met allerlei heerlijke waren. Zo moeten we ons dat voorstellen. Zo is dat nu hier beschreven. En als we dan eens even daarover nadenken en daar de diepere geestelijke betekenis van gaan verstaan. Wat wil dat dan zeggen? Nou, ik geloof in de eerste plaats dat het in het begin van dit vers gaat over dat komen van Christus tot zijn volk. Ik ben in mijn hof. Ik ben bij mijn bruid gekomen. Nu kunnen we in de Bijbel natuurlijk veel lezen over Christus komen. We lezen bijvoorbeeld dat hij in het Oude Testament voortdurend is beloofd. En bij de intocht in Kanaan, dan zegt de Heere, ik ben nu gekomen. En als Mozes dat volk moet uitleiden uit Egypte, dan lezen we in hoofdstuk 3 van Exodus dat daar een brandende braambos is en dat de Heere dus in die braambos is. En we lezen op de Sinaï dat die Heer de wet geeft dat hij neerdaalt en komt. En bij Abraham lezen we dat ook, dat hij drie mannen ontmoet, als Sodom wordt verwoest en de middelste blijkt de Heer Jezus zelf te zijn. We zien dus dat de Heer in het Oude Testament soms met een menselijk lichaam, soms als een engel, als de engel des verbonds, en soms ook in woorden van de profeten is gekomen. Maar nu hier in het Hooglied en in het Nieuwe Testament, daar zien we dat de Heer in het vlees is gekomen. Hij lag in de kribbe van Bethlehem. Ik ben in mijn hof, ik ben naar de aarde gekomen. Hij wandelde rond in deze wereld. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid onder ons getabernakeld en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En we lezen ook dat hij gekomen is naar het kruis van Golgotha en dat hij ook na de opstanding zijn discipelen opzoekt. Er is dus een historisch komen. Maar er is ook in de Bijbel een heel persoonlijk, zielsbevindelijk komen. We denken dan bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen na Pasen. U weet allemaal wel dat die discipelen toen achter gesloten deuren zaten. Deuren op slot voor dat boze Sanhedrin. Ze waren ook natuurlijk best wel bang. En dan lezen we in de Bijbel dat de Heer komt. De eerste keer was Thomas er niet bij, de tweede keer was hij er ook bij. En dan zegt hij, mijn Heer en mijn God. Nou, dat is nou dat komen van de Heer tot zijn volk. Tot zijn kerk en tot zijn kinderen. En dat kunnen we nou hier ook lezen. Dat kunt u ook vinden bijvoorbeeld in Jericho. Ik heb dat al meer verteld. Waarom moest de Heer nou naar Jericho? Nou, daar zat een man in de boom. En die moest eruit. En die heette Zacchaeus. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis. De Heer kwam naar Jericho voor Zacchaeus. Hij kwam naar Samaria voor een Samaritaanse vrouw. En hij kwam op de woeste weg om die arme kamerling het nieuwe leven te schenken. Nou, dat vinden we nou hier in Hooglied 5 vers 1. Ik ben in mijn hof gekomen. En hoe is dat nu, dat komen van de middelaar tot zijn volk en tot zijn kinderen? Nou, dan wil ik in de eerste plaats zeggen dat de Heere een zeer gewillig zaligmaker is. Ik ben in mijn hof gekomen. U moet er niet aan twijfelen dat het misschien zo zou zijn dat de Heer, ja, nou denk ik er wel eens aan om te komen, maar ja, dat wil ik toch eigenlijk liever niet en dat soort dingen. Nee. Als de Heer komt, dan is hij een zeer gewillig zaligmaker. Die bruidegom waar het hier over gaat, die heeft een groot verlangen naar zijn bruid. Hij blijft niet zomaar weg. Maar als hij dan hoort dat die bruid in vers 16 zegt, o dat mijn liefste tot zijn hof kwam. En het volgende vers, dan komt hij. Dat is nou de gewilligheid van de koning van de kerk. En daar kunnen we natuurlijk heel diep over nadenken. Want dat staat altijd in het licht van onze eigen onwilligheid. En onze eigen opstandigheid. De koning is gewillig. Toen in het Hooglied, tijdens een omwandeling op aarde. Ja, Lazarus was ziek en hij bleef even wachten, maar daarna is hij wel gegaan. Ik heb nog nergens eigenlijk in het Nieuwe Testament iets tegengekomen dat als de Heer Jezus nou werd benodigd, als hij werd geroepen, als hij werd gevraagd, dat hij heeft gezegd, nou, ik heb er nu even geen tijd voor. Kom morgen nog maar eens terug. Nee, dat kreeg je niet, hè? Nee, als er een arme mens komt bij de Heer, dan kan de Heer dat wel eens beproeven. Denk maar aan de Canaanese vrouw. Dan zegt de Heer, ja, maar ik ben niet dan alleen voor de heidenen gekomen. Niet voor de Joden, niet voor de heidenen. Die vrouw bleef aanhouden. En de Heer die kwam. Ook in dat heidense land. En zo is dat vandaag nog gemeend. Hij komt als een gewillig zaligmaker. En als er onwilligheid is, dan is dat alleen maar bij ons te bespeuren. Het ligt dus nooit aan God en het ligt ook niet aan Christus. Als een arm mens verloren gaat, dat ligt nou helemaal aan hemzelf. Want de Heer zegt, gij wilt tot mij niet komen. Ik ben in mijn hof gekomen. En dan moeten we nog iets opmerken. Want dan staat er in dit vers verschillende keren mijn. 8 keer in totaal. Hij heeft het over mijn zuster, mijn hof, mijn midden, mijn specerijen, mijn honingraten, mijn honing, mijn wijn, mijn melk. Ja, wat is dat nou toch? Ja. Hij komt als een gewillige zaligmaker. En in de tweede plaats. Ja, wat heeft die bruid nou eigenlijk? En wat heeft die bruidegom? Nou, als we nou eens even naar die bruid gaan kijken in het Hooglied. In het begin al, trek mij en we zullen u nalopen. Ik ben zwart, doch lieflijk. En als we de hele Bijbel zo eens doornemen. Nou, dan is er van de bruid, van de gelovige uit zichzelf. Nou, eigenlijk niks goeds te zeggen. Paulus zegt zelfs, hoewel ik niets ben. De grote Paulus, hoewel ik niets ben. Dus daar valt niet veel goeds van te zeggen. Ja, maar het heeft toch een heel mooi gebed gedaan. Jawel, maar dat door die Pinkstergeest, weet u. En waarom staat er nou dat woordje mijn? Ja, het is niet alleen een gewillige. Maar het is ook een volkomen. Hij brengt gewoon alles mee. Alles wat die bruid nodig heeft, dat brengt die heiland mee. Hij is een volkomen zaligmaker. En dat is ook wel heel belangrijk om daar eens even heel goed bij stil te staan. Wat nou die komende Christus tot zijn bruid, wat hij allemaal meebrengt. Hij brengt specerijen mee. Hij brengt honingraten, voedsel mee. Hij brengt wijn en melk mee. Ja, er is een zo grote overvloed. In deze heiland, in deze Zwitserland, dat hij in de Bijbel wordt vergeleken met een fontein. Een fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David. En wat zijn dan al die dingen die hij meeneemt? Nou, u begrijpt, dit is natuurlijk zinnebeeldig. Maar hij brengt bijvoorbeeld geloof mee. Ja, dat komt van hem. Hij brengt ook liefde mee. Ja, dat heeft hij laten zien in de paaszaal. Hè, toen hij, ja, hij heeft zijn lief gehad, staat in de Bijbel, tot het eind, tot het allerlaatste toe. Hij brengt ook vergeving mee. En zo kunnen we een hele tijd doorgaan wat er nu allemaal aan heerlijke zaken te vinden is in deze gewillige koning. Vraag eens alleen, heb u zaak wel nodig? Want tegenover wat die schatten die hij nou meebrengt, staan natuurlijk ook aardse en wereldse schatten. Dingen die de duivel uitdeelt. En ik denk gemiddeld genomen, gemeente, dat als we dat nou naast elkaar leggen. Ja, een mens van nature die zegt, nou, geef mij de aarde maar, dan mag God de hemel wel houden. Is dat nou niet zo? En dan komt de Heere in die wereldse wereld met zijn heerlijke schat en legt ze gewoon neer op de markt van vrije genade. U weet wel, dat staat in Openbaringen 3. Dat zegt de koning tegen de gemeente van Laodicea, dat hij meebrengt ogen zalf, witte klederen, goud. En dat zijn allemaal heerlijke weldaad die hij nou aanbiedt op de markt van vrije genade. In dat avondmaal gemeente, daar komen we bij die gewillige en bij die volkomen zalig maken. En heeft hij mij het liefst dat wij lege handen hebben. Want hoe leger we zijn, des te meer kan die kwijt. Dat is in het gewone leven al zo en dat is nou in dat geestelijke leven ook zo. Ik ben in mijn hof gekomen. Ja, ik had nog veel meer willen zeggen over mijn eerste gedachte. Maar ik wil ook nog wat zeggen van de tweede gedachte. Dat is dat hij nu in die hof gaat nodigen. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. 145 vers 5. Dingen die in het gewone leven een deugd zijn, die kunnen in het geestelijke leven een ondeugd worden. En omgekeerd is het ook zo. Want als we nou dat begin van hoofdstuk 5 lezen, dan zien we dat de bruidegom het over zichzelf heeft. Hij heeft het over zijn hof, zijn midden, zijn specerijen. En hij tekent zijn volheerlijke persoon, wie hij is. En hij geeft allerlei heerlijke dingen over zijn persoon. Nou, dat zou nou in het gewone leven een beetje een ondeugd kunnen zijn, hè? Ja, als je iemand ontmoet, oh, maar ik heb zoveel diploma's en ik heb zoveel geld en ik heb zo'n groot huis en nou ja, noem maar op. Dan zeggen we, nou man, dat klinkt een beetje opschepperig. Want hij heeft toch maar gekregen. Is dat nou hier ook zo? Nee, natuurlijk niet. Want hier gaat het over de persoon van de middelaar. En hij is God zelf, hij is het allerhoogst en het evengoed en hij is dat voor zijn volk, voor zijn kerk. En hij laat dat ook boodschappen, zodat mensen daarvan horen. Het gaat in het evangelie voortdurend om de persoon van de middelaar. Daar heeft God de Vader wat over gezegd. Daar heeft God de Zoon het een en ander over gezegd, ook hier in Hooglied 5 vers 1. En daar gaat de Heilige Geest ook voortdurend wat over zeggen. Die gaat het om de persoon van de middelaar en de heerlijkheid van zijn persoon. Maar hebben zondaren dan wel een toegang tot die heerlijke persoon? Is er iemand die geweldig heerlijk is, een koning, bijvoorbeeld koning Willem-Alexander, dat kan een kind begrijpen. We zijn onlangs hier in Amersfoort geweest. Nou, daar mocht je niet zomaar naartoe. Er was politie bij en er was allerlei bewaking bij enzovoort. Daar mochten zomaar de gewone mensen, ja, die mochten in de rij staan en van heel veel afstand mochten ze kijken. Maar je mocht daar niet zo naartoe. Het zou erg gevaarlijk ook zijn. Dus nou bij deze koning. En dan staat er in het vervolg, in vers 1, eet, vrienden, drinkt, wordt dronken olies. Wat is dat? Ja, dat is de uitnodiging. Die koning die komt daar dus. Met al zijn heerlijkheid, dat neemt hij mee. Specerijen, wijn, melk, honing enzovoorts. Hij legt dat als ware op de tafel neer. En dan zegt hij, vrienden, kom. En dat noemen we de nodiging van het evangelie. En dan moet ik bij die nodiging twee dingen eerst vertellen. Want anders dan gaan we verwarring scheppen en dat moet niet. Er is in de eerste plaats in het evangelie een algemene nodiging. Christus heeft zijn grote werk volbracht. Hij wandelde rond op deze aarde en in het evangelie horen we bijvoorbeeld al in de profetie van Jesaja. Wend u naar mij, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat is een algemene nodiging, uitnodiging. En de zondaren hebben de plicht om aan die uitnodiging gehoorzaamheid te betochten. Dat ze dat niet doen, dat is vreselijk erg en dat verzwaart hun schuld. Maar die plicht ligt er wel. Die nodiging wordt in het Nieuwe Testament ook herhaald. Want dan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld in de tempel. Indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Wie dat ook verder is, hij is welkom om bij de Heere te komen en zijn dorst bij hem te lessen. Dat noemen we de algemene nodiging. Die uitgaat naar iedereen die dat woord hoort. Maar hier in de tekst gaat het over iets anders. Het is niet een algemene, het is een hele bijzondere nodiging. Want de Heere heeft het over de bruid. O bruid, en hij heeft het in het slot van dit vers over eet vrienden en wordt dronken. Hey, dat is even opmerkelijk. We hebben dus een algemene nodiging, maar we hebben ook een bijzondere uitnodiging. En dat is een uitnodiging aan de gelovigen, aan Gods kinderen, aan Gods volk. Om bij de middelaar aan tafel te komen. Om met hem te eten. Om gemeenschap met hem te oefenen. Want in het oosten had men aan tafel ook gemeenschap. Dit is dus die nodiging aan de kerk des Heren. Gemeente, volgende week is het avondmaal. En in zo'n week van voorbereiding moet je jezelf natuurlijk heel nauwkeurig onderzoeken. En nou kan wel eens de verkeerde gedachte bij ons opkomen dat we een heleboel moeten meebrengen. Want anders zouden we niet genodigd zijn. Schuldbesef, vergeving, geloof en weet ik wat allemaal meer. Dat wij dat moeten meebrengen. Maar gemeente, de Heere leert zijn kinderen niets anders. Ze hebben niks mee te brengen dan alleen maar hun diepe verlorenheid. En waarom zijn ze dan welkom aan die tafel? Omdat de koning nodigt. Dat is de enige grond waarom u volgende week een stel straatarme mensen mogen samenkomen. En nergens anders op, omdat die koning heeft gezegd, eet. En hij dat graag wil. Snapt u dat? Hebben u dat ook al eens doorleefd? Dat het niet in de eerste plaats gaat om de gewilligheid van u en de fijnheid van u en de bewogenheid en weet ik wat allemaal meer. Maar dat het in de eerste plaats gaat om die koning die zegt eet. En dat het hem aangenaam is. Dat zijn volk bij hem komt. Dat ze hun lege handen openen. En zijn Heere, help me alsjeblieft. Want ik kom er niet doorheen. En dat ze allemaal recht hebben om te komen op grond van zijn nodigingen. Nergens anders op. Eet. Nou, dan gaan we eens wat van die nodiging aan de gelovigen. U weet, de gelovigen, dat zijn dus allen die deel hebben aan de enige troost. Hebben iets van hun ellende geleerd. Hebben geleerd wie de verlosser is. En begeren ook dat nieuwe leven van de dankbaarheid te leiden. Nou, wat is dan die nodiging die hier nou uitgaat? Gemeente, eet vrienden, komt en wordt dronken. Als die nodiging zo eens lees, dan is dat een hele vriendelijke nodiging. We horen dat zo vaak in de Bijbel. Vriendelijke ontfermer. Die bruidegom, gemeente. Zijn hart brandt naar zijn arm en schuldig volk. Hij weet wat van zijn maaksels hij te wachten. Hoe klein het zij, hoe klein het zij van krachten. En dat het stof van jongs af is geweest. We kunnen ons daar alleen maar over verwonderen. Over de vriendelijkheid van deze zaligmaker. Zeker. Hij heeft zijn kinderen ook vermaand. Denk maar naar de opstanding. O tragen en onverstandigen van hart om te geloven. Alles wat in de schriften geopenbaard is. Maar de Heer is een vriendelijke zaligmaker. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het is niet alleen een vriendelijk, het is ook een gedurige nodiging. We hebben voortdurend die nodiging en dat gemeenschap hebben met die koning nodig. Ik heb het al eens meer verteld en ik ga dat nu even nog eens herhalen. Dat genadeleven, dat heeft een begin. U weet allemaal wel ongeveer hoe dat is. En als u dat niet weet, ik zat gisteravond nog een beetje in de Christenreis van Bunyan te lezen. Dan moet u eens lezen aan het einde van de Christenreis dat verhaal tussen christen en hopende. En dan gaan die twee mannen praten over de wegen die de Heere gehouden heeft. En weet u hoe dat nou begonnen is bij die hopende? Hij begon de dingen die hij van getrouw had gehoord in de stad Ijdelheidkermis te overdenken. Zo is het begonnen. Hij begon dus te overdenken dat hij een zondaar, dat hij een verloren mens was. Zo is dat begonnen. Nou, jong en oud, daar kunt u dus allemaal mee beginnen, hè? Dat is hoop ik niet moeilijk. En dan gaat u gewoon beginnen met dat te overdenken. En dan haalt u de Bijbel erbij. Bijvoorbeeld Romeinen 3 of de wet van de Heere of Genesis 3. En dan maar denken. Tot u er moedeloos van wordt. Want dat staat er ook bij hopen. U werd er moedeloos van zichzelf. En hopeloos, radeloos. Maar dat is het begin. En dat begin, dat wordt dan verdiept. En er komt een moment dat die Heere zich bekend maakt. En hij voor het eerst door het geloof wordt omhelst. Ga ik nu allemaal niet uitvoeren of vertellen. Andere keer natuurlijk kan dat ook. Maar nou is Gods volk, die heeft niet alleen een vriendelijke. Die hebben nou voortdurend die omgang met de zaligmaker nodig. Dat begrijpt waarschijnlijk ook wel een kind in de kerk. Ja. Je hebt ouders en daar hou je van. En het is natuurlijk fijn als je ouders een hand geven. Dat begrijpt ook een kind. Het is ook fijn als je moeder je handen om je heen slaat. Ja, joh, wat fijn dat je er weer bent. Dat is een ontmoeting, een omhelzing. Maar stel dat je nou een kind tegenkomt en zegt, ja, dat heeft mijn moeder toen ik 3 was een keer gedaan en nu ben ik 17 en daarna is het nooit meer gedaan. Dat zou toch wel een vreemde moeder en dat zou toch wel een rare toestand zijn. Hè? Hoe is nou het geestelijk leven gemeten? Eet, vrienden. Och. De kinderen Gods hebben eigenlijk elke dag dat nodig. Dat die koning weer opnieuw komt. En nog weer eens wat afleert en bijleert. En dat hij zijn doorboorde handen open doet. En zegt, kom maar mijn kind, kom maar. Eet vrienden, drink en word dronken. Dat zijn hele diepe dingen, die vinden we ook in de Bijbel. Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 8. De geest die door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen God. Deze geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. En we hebben niet alleen een begin nodig. We hebben vooral een grond nodig. En dat mag ik toch wel benadrukken. Ja, sommige mensen vinden dat een beetje ernstig en wat diep enzovoort enzovoort. Maar als je nou straks gaat sterven, misschien van de week wel. Kijk, gemeente, dan kunnen we dominee zijn, we kunnen lid zijn van de kerk, we kunnen avondmaalganger zijn en weet ik wat allemaal meer. Maar als u dan geen deel hebt aan Christus, gaat u voor eeuwig verloren. Ja, zo is het wel. En weet u wat Gods volk nou elke keer nodig heeft? Dat die koning tegen ze eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. Dat ze dat bij herhaling mogen weten. Paulus schrijft toch niet voor niks. Opdat ik hem kenne. En hij zegt niet voor niks in diezelfde Filippenzen. Het leven is mijn brieven, mijn ambt, mijn prediking, mijn preken. Nee, het leven is Christus. Daar leefde die man voor. Op de aarde en in de hemel. Daar ging zijn hele hart naar uit. Naar die persoon van de middelaar. En dan wordt het leven makkelijk. Want dan zegt hij er onmiddellijk bij. En dan is sterven winst. Gewin. Nou, dat is dus een vriendelijke. Dat is een voortdurend noodzakelijke. En nou nog eens dat dronken. Ja, daar zijn 2 verklaringen voor. In de eerste plaats dat we dat een beetje letterlijk moeten nemen, maar dan in geestelijke zin. En dan wordt er iets wat in het gewone leven natuurlijk helemaal verkeerd is, want als we dronken zijn, dat is fout. Dan zou dat in het geestelijke, dan op een geestelijke manier dronken, helemaal vervuld zijn. Ik vind dat een mooie gedachte, maar ik steun die gedachte eigenlijk maar niet. We mogen dat woordje dronken, dan ga je een beetje naar het oorspronkelijke Hebreeuwse woord kijken en nog eens kijken. We mogen daar ook voor lezen, verzadigd. En dan staat er eigenlijk, o vrienden, drinkt en wordt verzadigd. Ja, in die nodiging, die vriendelijk en die gedurende nodiging, biedt hij ook alles aan. En in die nodiging, in dat komen van die middag is verzadiging van vreugde en liefelijkheden aan zijn rechterhand. Mag ik het nog eens wat eenvoudiger, maar nog eens wat gewoner zeggen. En nou een oprecht kind van God bent. Als nou volgende week dat avondmaal wordt aangericht. Waar ben je dan blij mee? Waar is een wereldsmens blij mee? Nou, misschien met zijn huis of met zijn geld. Waar is een godsdienstig mens blij mee? Nou, dat andere mensen hem eens een schouderklopje geven. Nou, je bent wel een goede dominee of een goede ouderling of een goede diaken of een keurige gemeente. Ja, tegenwoordig in al die oppervlakkige tijden en zo. Nee, maar dat is fijn. Is blij mee. En waar is Gods volk blij mee? Nou, Gods volk is alleen maar blij. Met een handdruk van de Heer Jezus. Dat hij in hun ziel en in hun hart komt. En zij ziet die benning. En dat hij zijn wonderlijke genade gaat uitdelen. En hij gemeenschap oefent met zijn arme volk. En dan is er verzadiging. Dan horen we en dan zien we zijn gezegende persoon, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dan letten we op zijn geest, die vernieuwt. Dan letten we op zijn onwankelbare trouw. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan letten we op zijn schoonheid, hij is de schoonste van alle mensen, kinderen, gena is in zijn lippen uitgestort. Dan letten we op zijn wederkomst naar deze wereld. En dan zegt Johannes aan het slot van de Bijbel. Ja, kom Heer Jezus. Eet, vrienden, drinkt en wordt droek. De oude uitdrukking, dan ben je helemaal boven het stof. Dan begint hier in deze wereld dat hemelleven. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. De wereld lacht erom. De godsdienst begrijpt dat niet. En de Heere leert dat al zijn kinderen heel persoonlijk. In hem is nu een volheid, want uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Ook genade voor genade. En nou is bijna tijd. En dan moet ik nog iets zeggen. Want dat eerste vers, dat is natuurlijk een heerlijk vers. Wordt eerst bepaald bij de heerlijkheid van de koning. En in de tweede plaats bij de ontroerendheid van zijn nodiging en zijn begeerte. Hij nou met zijn vrienden meervoud en met zijn hele kerk. Want ja, in dat hooglied komen de bruid tegen. Maar we komen ook de dochters van Jeruzalem tegen. En de Heer nodigt nou aan dat avondmaal al zijn arme kinderen. Allemaal. Groten en kleinen. Hij heeft er een verlangen. Hij zegt het ook in de Bijbel. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Vandaar dat hij staat eet en moet drinken. Maar dan zien we iets anders. En dat is wel erg even. Als nou die bruidegom zo nodigt, als die bruidegom nu de moeite neemt om te komen, gewillig, dan zou je toch mogen verwachten dat die bruid met geopende armen staat te wachten. Ze hebben trouwens in het 16e vers van het vorige hoofdstuk ook gezegd, dat die bruid ervoor op zit, of het nou dag of nacht is, dat die bruidegom komt en ook komt. En wat zien we dan in de tekst? Ik sliep. De kanttekening maakt daar ook een opmerking bij. Hier wordt aangewezen dat de bruid of enige lidmaten der kerk, nadat zij wel gegeten en gedronken hebben, dat is overvloediglijk de weldaden van Christus genoten hebben, somtijds in slaap of sluimer vallen, dat is traag en slap in ijver en goede werken worden, en in vleeselijke gerustheid en zorgeloosheid vervallen. Wat is er nou toch aan de hand? Nou, die bruid, die kerk, waar de Heer nou naartoe komt, die hij zo rijkelijk wil beweldadigen, die valt in slaap. En dat is een uitbeelding van vleeselijke gerustheid, zorgeloosheid, traagheid, slapheid, enzovoort, enzovoort. Het staat allemaal in de kanttekening. Nou, dat is nou toch iets. Hoe is dat nou toch mogelijk? Zo'n heerlijke koning. En zo'n verkeerde bruid. Staat u er ook niet even verbijsterd van? Het is net alsof je mensen die 50 jaar getrouwd zijn en zijn nou we gaan scheiden. Dan valt je mond toch open van verbazing. En het is nog veel erger. Nou is die bruidegom gekomen. En nou ligt dat kind van God traag, lui, zorgeloos enzovoort te slapen. Gemeente, dat is nu de harde realiteit. Niet de goedgekeurde realiteit, maar wel de harde realiteit. Waar Gods volk tegenaan loopt. In hun eigen leven. Kijk, de godsdienst die zegt, die Noach, dat was toch wel erg, hè? Dronken in zijn tent. Man, 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 het is toch vreselijk. En Salomo, afgoderij en David moord op Uria. Nee, dat is toch, het is niet te begrijpen. Nee, dat is de godsdienst. Weet u wat deze kinderen leert? Dat als hij ze niet vasthoudt, lig ik vanavond nog dronken op mijn bed. Pleeg ik morgen een moord en zit ik overmorgen in de gevangenis. Ik sliep, maar mijn hart waakt. Gemeente, Gods kerk, Gods volk, heeft niet af en toe bewaring nodig, maar heeft voortdurende bewaring nodig. Van die grote zaligmaker en van die grote heiland. Want hij alleen is mijn liefste. Hij alleen is mijn metgezel. O gij dochteren van Jeruzalem. En dan komen we die bruidskerk tegen in haar. Ja, in haar betrekkelijkheid. In haar geringheid. Hoewel het hart waakte. Daar ga ik nou niks meer van zeggen. Kunt u in de kanttekening lezen. Ik zou zeggen, kunt u thuis ook nog wat doen. Zoek u de kanttekening. Kanttekening 11 maar even op. Bij mijn hart waakte. En we gaan eindigen. Volgende week voorbereiding. Dit is de week voorbereiding. Volgende week bediening. Ja. Ik heb aan het begin al gezegd. Als u dat leven niet kent. Dan moet u naar dat woord. Als u het leven meteen niet naar dat woord. Maar u moet wel in de kerk komen. Allemaal komen. Hè? Jong, oud, gewoon komen. Erg belangrijk het avondmaal. Echt. En als je dat leven der genade nog kent, onderzoek het eens. Want Paulus zegt, de Heer Jezus niet lief heeft, dan ben je een vervloeking. Maar ga daarom in ons leven. En mogen nou die ene persoon, die ene naam kennen. En is alles wat aan hem is, gans begeerlijk. Dat is het leven. En dat alleen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 146, het achtste vers. 146, vers 8. verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.